Gemeente, u wordt meegedeeld dat morgenavond er cursus geestelijke vorming zal zijn in de Hoeksteen, aanvang 7:45. Dr. A.A. Theo hoopt te spreken over het thema rondom het levenseinde. Aanstaande zondag hoopt u voor te gaan dominee A. van de Weert. In de morgendienst zal er voorbereiding worden gehouden voor de viering van het heilig avondmaal. Dit alles, zo de Heere wil, wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 111, de versen 2, 3 en 6. Des Heeren werken zijn zeer groot. En ook vers 3, hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En vers 6, zijn naam is heilig en geducht. Laten we zingen 111, de versen 2, 3 en 6.
Thank you.
Luisteren wij nu, gemeente, met ontzag naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij in antwoord, Psalm 85, het tweede vers. Heef dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal zijnlijk niet eens worden afgewend, of zal uw toren ook op ons nakroost woen. En wat er verder volgt in Psalm 85, het tweede vers, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Oh. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 3. We lezen nu de versen 18 en we lezen door tot en met hoofdstuk 4, vers 1. Colossenzen 3, te beginnen bij vers 18 en wij lezen door tot en met vers 1 van hoofdstuk 4. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van morgen. En daar lezen wij dan Gods woord en de woorden van onze tekst. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere en niet voor de mensen. Wetende dat ge van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. Gij heren doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. Tot zover. In ons gebedgemeente willen we denken aan zuster Noordijk, die nu verpleegd wordt in Nieuw-Rijsenburg. We willen ook denken aan broeder Baan, die met een afgevaardigde van de werkgroep nu in Roemenië is, om daar de kerken te ondersteunen. We willen ook dankzegging doen dat Johan van de Doel thuis mag zijn uit het revalidatiecentrum in Rotterdam. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. O heilige, heerlijke God, drie enige, heerlijke, soevereine vorst van het leven, die in trouw op ons neerziet, die onverdiend goed bent voor ons, want wij verdienen geen een van uw gunsten. Het is alles genade. En o Heere, zo mogen wij weer in uw huis komen. Van u, die God, uw naam is heilig en geducht, en de vijand beeft voor uw gerucht. We hebben ervan gezongen, Heere, van uw grote macht. En Heere, zo is het, de duivel vreest voor uw werken. Want u werkt, wie zal het keren? U spreekt. En ieder moet luisteren. En Heere, zo danken wij u dat u de almachtige God bent. De God bent die het zelfs bereikt heeft. Dat met handhaving van uw recht. Dat zondaren die voor eeuwig verdoemd hadden moeten worden. Dat ze toch behouden kunnen worden. Tot eer van uw naam. Met handhaving van uw recht. Het is een wonder wie gij zijt, wat gij doet, hoe u zich openbaart, hoe rijk bent u, Heere. En wel gelukzalig is het volk dat u mag kennen, hoe heerlijk is het om te behoren tot Gods kinderen, om door u geleid te worden door dit leven, om door uw geest bemoedigd te worden, om door uw geest geregeerd te worden. Om verlost te zijn van de slavernij van Satan. Om bevrijd te zijn van machten waar geen mens tegenop kan. Om in de vrijheid van de kinderen Gods te mogen leven. Om uit uw hand te mogen leven en door u gevoed te worden. Door u verzorgd te zijn. O, wat is het toch heerlijk om u te kennen. Om in de liefde Gods te mogen wandelen. Wat is het toch rijk, Heere. En nu roept u ons samen als gemeente. Om te horen van die grote rijkdom van God. Om te horen van dat leven met u. O Heere, wilt u onze oren openen? Wilt u onze harten openen? Opdat we zullen luisteren met aandacht en ontzag, want het is uw woord. En geef, Heere, dat we zullen buigen voor uw woord, ook voor de concrete vermaningen die uw woord ons geeft. Heere, geef duidelijkheid in de prediking. Help uw dienaar die u geroepen hebt om uw woord te verkondigen. Zalf hem met uw Heilige Geest en schenk gaven die nodig zijn, die hij ook van zichzelf niet bezit. Gaven om uw woord uit te spreken, te verkondigen, dat het harten mag treffen. O, wilt u zelf erin meewerken, Heere, uit genade. Ja, Heere, dat mogen we wel benadrukken, uit genade. Want als we op onszelf kijken in de afgelopen week wie we geweest zijn. En als we gewoon de instelling en de insteek van ons hart toch kennen. Dan is het toch een egoïstische houding die wij allemaal hebben. Dan zijn we zo vaak op onszelf gericht. En we belijden u onze overtredingen van uw wet. En we belijden u een hardheid wat in ons is, of een lauwheid, of een koud hart wat we omdragen, en een stuk ongeloof en onverschilligheid, dat we zo gauw vergeten wat we horen. We horen de woorden van het eeuwige leven en we kunnen zo makkelijk toch doorleven. Heere God, vergeef ons onze zondige instelling. En wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest, opdat wij door uw geest geregeerd en geleid mogen worden. En dat uw geest ons ware wijsheid zal leren, en dat is dat we ophouden voor onszelf te leven, maar dat we ons leren gewonnen te geven aan u, Heere Jezus. Dat wij uw bloed begeren om in ons hart en ziel te werken. Heere God, wil ons genadig zijn. Wil al de zonden genadig verzoenen. En wilt u nieuw leven geven in ons midden. Nieuw geestelijk leven. Dat mensen wederom geboren mogen worden. Want die grote verandering moet toch plaatsvinden in ons leven. Zoals we geboren zijn, ook in een kerk, zo kunnen we niet sterven. Ons hart moet omgekeerd worden. We staan van nature met de rug naar u toe. Heere, wilt u ons bekeren? Wilt u zo hartelijk werken? En zo uw genade verheerlijken in ons midden. En dat uw naam mag schitteren. Heere God, wil ook werken in de harten. Dat we ook het beeld van Christus mogen vertonen. Dat we een leesbare brief van Christus mogen zijn. In onze gezinnen. Bij onze vaders, moeders, bij de kinderen, in alle verhoudingen van het leven. Heere, Geef dat uw woord open mag vallen vanmorgen. We bidden u voor hen die meeluisteren via de kerktelefoon. En we vragen uw zegen over hen. Wanneer ze thuis zijn en meeluisteren. Sommigen luisteren mee die pijn hebben. Wilt u hen nabij zijn? Lichamelijke pijn. Geef dat ze goed zullen kunnen luisteren. Anderen zijn zo op leeftijd gekomen dat ze niet meer naar de kerk kunnen. Maar wilt u hen thuis opzoeken? En er zullen er ook zijn die andere verplichtingen hebben in het gezin. Of door ziekte of door oppas niet kunnen komen. Geef dat ze toch met ons meeluisteren en de zegen mogen ontvangen. Heren, wij bidden u voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die teleurstellingen moeten verwerken. Wilt u een toevlucht zijn voor ons in alle omstandigheden? We bidden u voor zuster Noordijk. Heer, u bent toch de God die de slappe knieën versterkt en de slappe handen verstevigt. Wilt u toch zo werken ook in haar hart en ziel en leven, dat zij het ook mag zien dat haar lichamelijke krachten weer terugkeren en dat zij zich ook mag verblijden in u, de levende God. Zo bidden wij u, Heren, of u ook bij broeder Baan wilt zijn, die nu op werkbezoek is in Roemenië, zegen dat werk, Heren. Zegent u de kerken daar ook onder de zigeunerbevolking. En geef dat uw koninkrijk daar uitgebreid mag worden. Ook door het werk van de werkgroep hier plaatselijk. Wil een voorspoedige reis geven en een veilig thuiskomst. En zo willen wij u ook bidden voor Johan van den Doel. Waar u zo krachtig gesproken hebt. Heere, hij had heel gemakkelijk hier niet meer kunnen zijn op aarde. Dan was hij in de eeuwigheid geweest. Geef dat hij dit ook zo mag beseffen en zien. En dat het ook voor hem nog tot bekering zal uitwerken in zijn leven. En geef dat hij weer in ons midden mag optrekken. Wat toch zijn plaats is. Waar hij hoort te zijn, omdat u ook hem roept. Heere, wil nog werken, dat we ons mogen verblijden in uw werken. Heere God, wij bidden u ook voor uw volk en kinderen die in de nood zijn vanwege vervolgingen. En wij horen dagelijks verschrikkelijke berichten uit delen van Afrika en uit delen van het Midden-Oosten. En we horen eigenlijk niets van wat er gebeurt in Noord-Korea. Maar u weet al de verschrikkingen die daar plaatsvinden. En wij bidden u voor al deze mensen. En vooral voor uw kinderen. Wilt u hen beschermen. En laten zij ook het mogen beleven dat u geducht bent. En dat de vijand beeft voor uw gerucht. Bescherm uw kinderen en verheerlijk uw naam. Ga met ons in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is vandaag bestemd voor de kerk. En de tweede is bestemd voor de werkgroep Oost-Europa. En zullen we dan ook zingen Psalm 146, de versen 1 en 3. 146, 1 en 3. Thank you. Geliefde gemeente, wij mensen leven niet allemaal afzonderlijk op onszelf. Gelukkig niet. Wij leven samen in gezinsverband. Of wij leven samen in een maatschappij, dorpsverband of in een land of een staat. En dat is toch een zegen dat we in een land wonen waar regels zijn, waar een zekere orde is. Zo heeft de Heer ook de overheid ingesteld en wil dat er een regering is. Die moet ook het recht handhaven. Maar daarnaast leven we ook als mensen samen in een christelijke gemeente. En dat is een groot voorrecht, een zegen. Waar mensen om je heen staan die met je kunnen meeleven, meebidden. Een gemeente waarin je samen de Heere mag zoeken te kennen en te dienen en lief te hebben. Dat is een voorrecht. Maar het belangrijkste samenlevingsverband, dat is nog wel het gezin. Dat we als gezin samen zijn. Een gezin, een man en vrouw en kinderen. Of soms een man en een vrouw. Of soms een alleenstaande, een eensgezins, een eenspersoonshuishouding noemen we dat. Maar het gezin, dat is heel belangrijk. De Heer heeft dat ook zo bepaald, dat er een gezinsverband zou zijn. God heeft in het paradijs ook het huwelijk ingesteld. En wil ook dat er kinderen geboren worden, die we met liefde ontvangen. En zo wil de Heer ook dat wij op een bepaalde wijze met elkaar leven in ons gezin. En hier in de brief van Paulus aan de Colossenzen legt hij uit aan die gemeenteleden hoe zij hebben te leven in het gezin. En dat moet u allemaal zien in het verband van het gedeelte wat we in de afgelopen weken gezien hebben. Begint in hoofdstuk 3, vers 1, met die prachtige woorden: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek dan de dingen die boven zijn. Dus dat is: zoek de dingen die in de hemel zijn. Dat betekent: zoek zo te leven, zoals in de hemel geleefd wordt. Zoek zo te leven dat uw leven op aarde een afspiegeling mag zijn van het hemelse leven. Dat is wel een hoge roeping. Maar zo behoort het te zijn, een kind van God die met de Heer Jezus is opgewekt, die een nieuw leven ontvangen heeft, die is op weg naar de hemel. En straks komt hij daar ook door Gods genade. En straks wordt zijn lichaam ook vernieuwd, zal ook met lichaam en ziel in de hemel zijn, waar Christus is. En nu behoort zo iemand hier op aarde al de principes en de houding en de karakteristieken van dat hemelse leven uit te stallen, uit te dragen. Zo behoort het te zijn. En daarom zegt Paulus: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. En dan geeft de apostel ook verder aan wat die hoge roeping inhoudt. Een roeping die op ons allemaal ligt. Een roeping om bekeerd te worden. Een roeping om Christus te kennen. Daarvoor leven wij op aarde. Niet om rijk te worden, niet om vooruit te komen. We leven op aarde om Christus te leren kennen in ons hart en ziel. En ook in de gemeente. Waarom zijn we hier samen? Opdat we de Heer Jezus zouden leren kennen, heel persoonlijk. En wanneer u of jij de Heer Jezus niet persoonlijk in uw hart, in uw ziel, in uw leven kent, als uw zaligmaker, als uw koning, Heer en meester, kijk, dan hebt u nog niet het doel van uw leven bereikt. Dan bent u nog altijd, als u nog zonder hem leeft, dan bent u een doelmisser. Dan is het nog niet goed zoals het moet zijn. Want de Heere wil dat we hem leren kennen. En dan ook dat leven, zoals de Heere Jezus dat bedoeld heeft, vertonen. En dat is een roeping die op ons ligt. En dan kunnen we nooit zeggen, ja, ik ben onbekeerd, dus daarom kan ik al die zonden nog wel doen. En onze kinderen zijn nog onbekeerd, dus je moet ze maar wat laten gaan. Als ze bekeerd worden, ja, dan worden ze veranderd. Nee, niets daarvan. God spreekt. En de Heere wil dat wij ook in ons gezinsverband leven overeenkomstig zijn wil. En daarom wil de Heere ook dat wij niet liegen. Dat wij zijn naam niet ijdel gebruiken. Dat we niet aan hoererij doen. Dat we ons verre houden van die zonden. En zo wil de Heere dat we niet gierig zijn. En zo wil de Heer ook dat de kinderen zich zullen gedragen zoals het behoort. En nooit kunnen we zeggen, ja, ik ben onbekeerd en mijn kind is onbekeerd. Nee, dan moeten ook ouders van hun kinderen op hun kinderen leggen. En als ze de Heer nog niet kennen, dat wij ze toch leiden in die wegen dat de Heer wil dat ze zullen wandelen. Waarom? Omdat God dat gezegd heeft. Daarom, want als het goed is, is de Heere God koning over ons leven, over onze gezinnen. Wij behoren te leven naar de wil van God. En een van de grootste problemen in onze tijd is de afbrokkeling van het gezin. Dat mensen in het gezin geen tijd meer voor elkaar hebben, geen aandacht voor elkaar hebben, geen liefde voor elkaar hebben. En de problemen zijn vele. En de maatschappelijke problemen en de onderwijzers en de leraars op school, die maken het mee hoe in 10, 20 jaar de instelling ook van jongeren verandert. En dat voeren ze terug tot op een probleem in de gezinnen. Het gezin is de pijler van de samenleving. En dat is heel bijbels, dat is ook heel christelijk. En het was voor jaren de pijler in onze samenleving, ook door de invloed van het christendom. Maar nu geeft Paulus dan concrete aanwijzingen voor het gezinsleven in de woorden van onze tekst. Dus we denken na vanmorgen over het christelijke gezinsleven. En we zien dan ten eerste het gezin. En ten tweede zien we het gezag. En ten derde zien we de gezindheid. Dat is de motivatie. Dus wij denken na over het christelijke gezinsleven. We zien het gezin. We zien het gezag. En we zien de gezindheid. Dat is de motivatie waarom je iets doet. Dus wij spreken nu over het gezinsleven. Paulus spreekt erover hoe de Heere wil dat wij in onze gezinnen met elkaar zullen leven. En dat is toch heel moeilijk eigenlijk. Want het is toch vrij eenvoudig als je lid bent van een kerk om te leven, ja, zoals je behoort te zijn in een kerk, in een samenlevingsverband als een kerk. We weten wat van ons verwacht wordt en we komen in de kerk en we luisteren en we zitten netjes en we gaan naar de kerk, gaan we weer naar huis toe en ja. En er zijn wat activiteiten door de week. Het is niet zo heel moeilijk om een levensstijl te hebben die past bij een kerk. U weet wel wat er van u verwacht wordt. Het is iets moeilijker om een levensstijl te hebben in onze maatschappij, op het werk. Ja, dan komen er omstandigheden dat u er vooruit moet komen, dat u aan iets niet mee wil doen, omdat dat tegen het woord van de Heer ingaat. En dan moeten jullie jongens en meisjes er ook vooruit komen dat je de Heere wil liefhebben, dat je daarom niet meedoet met iets wat verkeerd is. En dat kan wel wat moeilijk zijn. Moeilijker dan in een kerk. Maar weet u waar nou het allermoeilijkste is om christen te zijn, om te leven zoals God dat wil? Dat is in het gezin. daar is het het moeilijkste. Om echt een christelijke levensstijl te hebben. Want in het gezin zijn we onder elkaar. En is de deur dicht naar de buitenwereld en zijn we gewoon samen. En daar ontspant een mens zich. En daar laat hij ook zijn wacht, betrekt hij niet zo. Hij laat dat zakken, wat vallen. U komt thuis, u doet uw schoenen uit. En tegelijkertijd gaat het masker ook af. U bent daar wie u bent. Uw kinderen zien dat. Uw vrouw, uw man zien dat. En het is juist in het gezin dat we alert moeten zijn tegen het kwaad. We kunnen heel inconsistent zijn. Dat het voor de buitenwereld wel heel wat lijkt, maar in het gezin, wanneer niemand van de buitenwereld ons ziet, dat het anders is. Dat we in de buiten, dat we voor de buitenwacht wel heel principieel kunnen lijken. Ik of u, maar dat we binnenshuis ons heel anders gedragen. En nu wil de Heere dat wij een christelijk huisgezin zijn. En daarmee hangt ten zeerste samen het feit dat de Heere wil dat u de vrouw bent zoals u behoort te zijn. U moet ook de man zijn die God wil dat u bent. En jullie moeten ook de kinderen zijn, jullie moeten je gedragen zoals de Heere dat wil. En dan is het heel belangrijk hoe vaders zich opstellen in het gezin. Want de Heere houdt de vaders verantwoordelijk voor het welzijn van het gezin. De vader is toch het hoofd van het gezin? De vader is toch ook het hoofd van de vrouw, de man, hoofd van de vrouw. En het zijn juist de mannen die rekenschap moeten afleggen over hoe zaken functioneren in hun gezinnen. En daarom legt Paulus hier ook bijzondere nadruk op de vaders en de mannen. Hij spreekt hier niet de ouders aan, hij zegt niet ouders, maar hij zegt vaders. Want de mannen zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun vrouw en kinderen. Dat is de Bijbelse richtlijn. Dus waaruit bestaat dan het gezin? Nou, dat weten we, jongens en meisjes, waaruit bestaat een gezin? Een man, vader en moeder. En als de Heer hen gezegend heeft met kinderen, dan zijn er ook kinderen. Maar in de tijd van de apostel Paulus was het toch een beetje anders. Daar bestond een gezin niet alleen uit vaders en moeders en kinderen, maar daar waren ook slaven. Er waren knechten. Nou is de slavernij een heel verschrikkelijke zaak. Dat de ene mens de ander ruw ontvoert en ergens anders met geweld verkoopt voor geld. En de andere mens mishandelt en slaat, dat is een afschuwelijke, verschrikkelijke instelling. Het komt helaas nog voor. Het komt voor in andere landen, maar slavernij komt ook voor in ons land. We hebben vrijdagavond iets van kunnen horen. Het komt helaas ook voor bij ons. Maar in ieder geval, in de dagen van de apostel Paulus was het vrij gewoon dat een gezin ook slaven hadden. Zo was toen de sociale structuur. En we lezen ook van Gods kinderen in de Bijbel, dat ze ook soms slaven hadden. Dienstknechten zien we, eigenlijk staat het doulos, Griekse woord, als een slaaf is dat eigenlijk. Maar het hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Natuurlijk is het principe van slavernij, wordt ondergraven door Gods woord. Gebeurt hier eigenlijk ook de manier waarop het heren met meesters en met slaven omgaan, dat ondergraaft het hele de hele begrip van slavernij. Maar zonder revolutie te kweken, heeft de Bijbel zo langzamerhand de slavernij helemaal ontkracht en is dat weggegaan. Maar op zich zien wij wel dat er kinderen van de Heere waren die ook mannen in dienst hadden. En die konden soms ook beloond worden. Een slaaf kon ook geld verdienen. En een slaaf kon ook heel goed behandeld worden. En dat een slaaf eigenlijk iets was als een knecht. Denk maar aan Eliezer, de knecht van Abraham. Hij was eigenlijk een slaaf. Maar hij wilde graag bij Abraham zijn. En de Heere spreekt over, dat u weet er wel, als een slaaf in Israël losgelaten kon worden, dat zo'n slaaf soms wilde blijven bij zijn meester. En dat kon dan. Dus sommige heren waren heel goed voor hun slaven. Het waren eigenlijk een soort huisknechten, die altijd bij hun baas bleven een leven lang. En sommige slaven in het Nieuwe Testament hadden ook vooraanstaande posities. Sommigen hadden vooraanstaande posities in de kerk. En er bestonden zo goede verhoudingen in de christelijke gemeente tussen meesters en hun knechten of slaven. Maar ze hoorden toen ook bij het gezin. Ze waren er altijd bij. En daarom spreekt Paulus hier dan ook die slaven aan. En nou zegt Paulus dat al die verschillende leden van het gezin, de vaders, de moeders, de kinderen, de slaven, die hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. En het is heel belangrijk hier dat apostel Paulus hen niet verwijst naar hun voorrechten, maar hij wijst hen juist op hun plichten, op hun verantwoordelijkheden. Heel vaak kunnen wij in een gezin denken, wat kan ik eruit halen? Wat is zo fijn voor mij? Wat is goed voor mij? Tot hoever kan ik gaan? Maar Paulus leert het anders. Gods woord zegt ons, we moeten op de ander gericht zijn. Dus als we zometeen over de vrouwen gaan spreken, dan moeten de mannen niet denken, nou ik hoop dat mijn vrouw heel goed luistert. Nee, het gaat erom dat de mannen ook gewezen worden straks op hun verantwoordelijkheden. En dan moeten de vrouwen ook niet denken, ik hoop dat hij heel goed luistert. Nee, wij moeten allemaal voor onszelf heel goed luisteren. De mannen, de vaders, de moeders, de kinderen. We moeten naar onszelf kijken. Want wij hebben allemaal onze verantwoordelijkheden in het gezin. En daar wijst Gods woord ons nu op. En dat brengt ons dan bij het gezag. Het gezag. Er is in een gezin een gezagstructuur. De Heer is een God van orde, niet van wanorde. De Heer wil dat er ook een gezag is in ons gezin. Wanneer kinderen niet leren gehoorzaam te zijn in een gezin, dan zullen ze straks ook in de maatschappij zeer ongehoorzame burgers zijn. Daarom is het gezinsleven heel belangrijk. Heel vormend. Er is in onze tijd een gedachte dat men moet luisteren naar het volk. Wat is nou de heersende mening? Wij leven in een democratie en we luisteren naar wat de mensen zeggen. En er zijn heel wat mensen die hebben afwijkende meningen van Gods woord. Misschien wel de meerderheid van onze bevolking. Wanneer het gaat over de plaats van de vrouw en de plaats van de man en de plaats van kinderen. Dan zeggen de mensen, dat is ouderwets, dat is uit de tijd, dat is niet goed. En dan zijn wij ook geneigd te zeggen, nou iedereen zegt het, dus het zal wel goed zijn. Iedereen doet het, dus het zal wel goed zijn. Maar daar moeten we nou niet naar luisteren. Het is een oude gezegd al onder de Romeinen. Dat de stem van het volk is de stem van God. Met andere woorden, wat de mensen willen, dat wil God ook. En zo zijn wij ook geneigd. Ja, iedereen doet het toch, dan is het toch goed? Nee, we moeten niet luisteren wat de mensen willen. Of wat de maatschappij ons dicteert. Maar wat zegt God? Daar gaat het om. Zo wordt in onze maatschappij gestreefd, dat is ook helaas de politiek van de regering, om ervoor te zorgen dat man en vrouw totaal gelijkgesteld worden. volledige gelijkheid. Ze moeten beiden hetzelfde werk doen, beiden dezelfde verantwoordelijkheden vervullen, beiden dezelfde rollen vervullen, dezelfde verantwoordelijkheden kennen. Zo spreekt het volk nu. Maar zo spreekt God niet. Gelukkig niet, want de Heere wil dat een vrouw mag zijn. En de Heere wil dat een man moet zijn. En de Heere wil dat er orde is in het gezin tussen kinderen en ouders. Gelukkig wel. Gelukkig hoeven wij niet te luisteren naar de mensen. Het is een zegen dat een vrouw mag zijn. Met haar vrouwelijke gaven en capaciteiten. En dat ze zo tot onnoemelijke zegen kan zijn. Voor haar man en voor haar kinderen. En de Heere wil dat een man zich mannelijk houdt. Initiatieven neemt en leiding geeft aan zijn gezin. Een man die zichzelf ook weet onder het gezag van de Heere. Nou, dit alles staat haaks op onze maatschappij. Maar we gaan vanmorgen niet luisteren naar de maatschappij. We luisteren nu, zo zegt de Heere. En zo heeft de Heere God de vrouw geschapen. Hij heeft het huwelijk ingesteld, zeiden we net. En de Heer heeft ook een bepaalde rol aan de vrouw gegeven. Een rol die goed is voor een vrouw. Een rol waarbij de vrouw zich ook gelukkig zal voelen in een goed huwelijk. Waarbij een vrouw zich ook gedragen zal voelen en gesterkt zal voelen. Vers 18. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. En zo wijst apostel Paulus bij al deze verschillende personen een hoofdverantwoordelijkheid aan. Eigenlijk één woord wat typeert de verantwoordelijkheden van die personen. Zo zien we bij de vrouw is het woord dat bij de vrouw past, is het onderdanig zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van een vrouw. Onderdanig zijn. Wanneer de man aanwezig is, moet de vrouw zich niet verheffen boven haar man en steeds tegen haar man ingaan. En ze mag ook niet over haar man willen heersen. Hij is de drager van het gezag. Wanneer hij afwezig is, dan draagt de man zijn gezag over aan zijn vrouw. En dan moet de vrouw zeggen in het gezin wat er zal gebeuren is. Maar wanneer haar man aanwezig is, dan is het de taak en de plaats van de vrouw om onderdanig te zijn aan haar man. En dat behoort ook gewillig te gebeuren, met liefde. De vrouw moet niet gedwongen worden om onderdanig te zijn. Ze mag ook niet onderdrukt worden om maar onderdanig te maken. Maar in liefde behoort zij te gehoorzamen in alle dingen die goed zijn. Maar de apostel zegt hier niet gehoorzamen. Hij zegt onderdanig zijn. Dat is nog dieper. Wat houdt dat in, onderdanig zijn? Dat betekent dat de vrouw tegen haar man zegt, hier ben ik met alles wat ik heb, met alles wat ik ben, met al mijn gaven, met al mijn talenten. En het is allemaal voor jou. Zij geeft zichzelf aan haar man, voor het welzijn van haar man. Dat is onderdanig zijn. Zij is er voor haar man. En dat betekent niet dat de vrouwen de mannen geen raad moeten geven. Dat betekent niet dat de mannen de vrouwen, dat de vrouwen geen goede kritiek kunnen geven aan de mannen. Opbouwende kritiek. Het is juist een rijke zegen om een wijze vrouw te hebben die ook van de Heere geleerd is, die ook met haar vrouwelijke fijngevoeligheid juist zaken soms anders kan aanvoelen dan haar man. En ook haar man zeggen, zou je het niet zo doen? En denk dan ook daarom Dat is toch een zegen, een vrouw die goed advies kan geven. Dat is niet in strijd met onderdanig zijn. Dat is juist gestalte te geven aan het zijn voor haar man. En voor haar welzijn. Voor zijn welzijn van de man. Nou, dan zouden we verwachten dat we zouden lezen dat de mannen over hun vrouwen moeten regeren. Gij mannen, regeer uw vrouwen. Maar dat zegt de apostel juist helemaal niet. Helaas gebeurt dat wel in vele culturen. In vrijwel alle niet-christelijke culturen, daar is de vrouw ondergeschikt. Daar wordt de vrouw overheerst. Daar kan de vrouw zich niet ontplooien zoals ze behoort. Maar de vrouwen worden onderdrukt. Dat is verschrikkelijk. Dat is tegen de wil van de Here in. In het christelijk geloof krijgt de vrouw de ereplaats. En zo zegt Paulus hier in vers 19, niet mannen regeer uw vrouwen, maar er staat geen mannen, hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Dus de apostel zegt tegen mannen, hebt uw vrouwen lief. Het woord voor de mannen is dus liefhebben. En er zijn er verschillende woorden voor liefhebben. Er is een woord in het Grieks dat wijst op seksuele verlangen. En ook dat hoort bij het huwelijk. Zo heeft de Heer dat ook ingesteld, dat is goed. Maar dat is het woord wat de apostel hier niet noemt. Er is ook een woord in het Grieks voor vriendschap. Nou, het behoort zo te zijn dat uw man uw beste vriend is. En dat uw vrouw ook uw beste vriendin is. Zo behoort het te zijn. Dat niemand u dichterbij staat dan uw man of vrouw. Anders is er iets mis. Dus die vriendschap, die diepe innige vriendschap in een huwelijk is goed. Is bijbels. Maar dat is het woord wat de apostel ook hier niet gebruikt. Hij gebruikt het woord, heeft u wel eens gehoord, agape. Dat is liefde, dat is het woord wat u tegenkomt in Johannes 3, vers 16. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is dus een zelfopofferende liefde. Een liefde in overgave. Dat is de sterkste vorm van liefde. Dat is de liefde die geeft, ongeacht wat het hem kost. Dat is het woord dat de apostel hier zegt. Zo behoren de mannen hun vrouwen lief te hebben, ten koste van zichzelf. En vanuit deze liefde behoort de man ook met geduld met zijn vrouw om te gaan. Niet verbitterd te raken tegen haar. En dan kan het ook zo zijn dat de vrouw iets niet goed gedaan heeft of niet op haar plaats was. Net zoals de man ook vaak iets niet goed kan doen en niet op zijn plaats is. Maar dan moet er geen verbittering zijn. Dan moet de man niet verbitterd zijn, maar met geduld en met zachtheid omgaan met de vrouwen en haar eer geven. En zo in, hij geeft in feite zichzelf aan haar, waarbij hij haar leidt en haar verzorgt. Nou, wat is dat toch een heerlijke harmonie in een huwelijk? Als zo de vrouw zichzelf geeft aan haar man en haar man zijn vrouw lief heeft met alles wat hij heeft en er voor haar zal zijn. Om haar te verzorgen, haar te leiden, het goede voor haar te zoeken. Nou, zo heeft de Heere God het huwelijk bedoeld. Hoe is het nou in onze huwelijken? Wat gebeurt er achter uw deuren? Misschien is het tijd om elkaar goed aan te kijken. Misschien is het tijd om iets te belijden ten opzichte van elkaar. Ook dit staat in Gods woord. Maar dan zien we dat apostel Paulus ook de kinderen aanspreekt. En dat is heel mooi. Dat de apostel de kinderen aanspreekt. Kinderen horen in de kerk. Jongens en meisjes, het is zo mooi jullie in de kerk te zien. En ik weet, het duurt soms een beetje lang. Soms zit je wel eens te draaien. Vind ik helemaal niet erg als je wat draait. Ik vind het prachtig als dominee dat jullie in de kerk zijn. Want jullie horen ook bij de kerk. En daarom moet de dominee ook proberen jullie aan te spreken. Soms een beetje moeilijk voor de dominee om iets gemakkelijk uit te leggen voor kinderen. Maar jullie horen er helemaal bij, want de Heere rekent jullie erbij. Daarom heeft de Heere jullie ook laten dopen. Want jullie horen bij de kerk. En de apostel Paulus rekent ze ook bij de kerk. Hij spreekt de vaders aan, de moeders aan. En dan de jongens en de meisjes spreekt hij ook aan. Want die horen allemaal bij de kerk, bij de christelijke gemeente. En hij zegt ook iets tegen jullie, jongens en meisjes. In vers 20. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles. Want dat is de Heere welbehagelijk. En het belangrijke woord voor kinderen hier is gehoorzamen. Dus je moet luisteren naar je vader en je moeder. De Heere wil, jongens en meisjes, dat je naar je vader en moeder luistert. Jongeren, je bewoont thuis, je staat onder het gezag van je vader en je moeder. De Heere wil dat jullie luisteren naar je vader en je moeder. Niet er tegenin gaan, geen grote mond geven, niet denken dat je het beter weet, dat je knapper bent dan je vader en je moeder. Nee, luisteren. Zo wil de Heer het. En wanneer je wel tegen je vader en moeder ingaat en niet naar hen luistert en toch je eigen zin wil doordrijven, dan zondig je tegen God. Dan kom je in opstand tegen de Heere. En dan zeg je, ik wil u niet, Heere. Dat zeg je in feite dan. En te veel jonge mensen zijn in opstand gekomen tegen hun vader en moeder, die nu op de puinhopen van hun leven zitten. Omdat er een vloek over hun leven gekomen is van de Heere, omdat ze niet geluisterd hebben en thuis een grote spektakel veroorzaakt hebben. En je weet het best. Het mag niet. Als je gedaan hebt, dan moet je maar op je knieën belijden voor de Heere. En vragen om kracht om het anders te doen. En het is juist in de laatste dagen, zegt Paulus, 2 Timotheus 3, vers 2, dat ook dat goddeloos geslacht van de laatste tijd, voordat de Heer Jezus terugkomt, getypeerd wordt door mensen die niet meer naar hun vader en moeder willen luisteren. Dat is een slecht mentaliteit. Mentaliteit wat ik gisteravond laat nog zag, achter ons huis. Er was een groot feest aan de gang met muziek, wat we nooit gelukkig daar horen. Ik dacht, waar komt dat vandaan? Ik liep er nog langs. Er stond een bordje, ja, ik weet niet wie het waren hoor. Iemand was jarig, ik ben 16, ik ben nu de baas in huis, stond erop. Ik denk, tjonge, jonge, jonge. Ja, maar goed, hoe ze dat bedoeld hebben. Maar dat is de mentaliteit. Nee, je bent de baas niet in huis. Dan kom je in opstand tegen de Heere. Dat hoort niet. Nee, wij horen te luisteren naar God. Je bent niet de baas in huis. Zo wil de Heere dat niet. Dus daarom moeten ouders ook hun kinderen niet proberen om te kopen. Of niet proberen een glimlach op het gezicht van hun kinderen te krijgen. Ze moeten niet proberen hun kinderen te duwen en te drukken. Het gaat er niet om de goedkeuring van hun kinderen te krijgen. Nee, zij zeggen gewoon ter wille van de Heere die wij hier in dit huis eren, doen wij dit zo. Punt uit. Maar vervolgens spreekt de apostel ook de vaders aan in vers 21. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Vaders, tergt uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. En hier is een belangrijke woord voor vaders, bemoedigen. Dat betekent, spreek hen moed in, versterk hen. Soms kunnen de eisen voor kinderen ook zwaar zijn. Ze moeten presteren op school, wordt veel van jongeren verwacht. Ze leven ook onder spanning, ze willen overgaan. Ze willen niet de klas overdoen, ze willen niet naar een andere school gaan. Als ze dan falen en ze hebben de druk met huiswerk. Ze moeten ook in dit leven leren staan met vele verleidingen. Ze kunnen gauw ontmoedigd worden. Ze kunnen gauw denken, ik doe ook nooit iets goeds. En hoe ik mijn best ook doe, het helpt toch niet. Nou, vaders, bemoedig uw kinderen. Er staat, tergt uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Ze moeten aangespoord, bemoedigd worden. Geholpen worden. Het is te vrezen helaas dat in heel wat gezinnen men langs elkaar heen leeft. Dat ze geen gepaste aandacht hebben. Geen tijd voor elkaar hebben. En een kind voelt het aan wanneer u geen tijd voor hem hebt. Zal een kind niet tegen u zeggen, maar voelt het wel aan. Ik ben niet belangrijk genoeg. Er zijn andere zaken die belangrijker zijn. Andere mensen die belangrijker zijn dan ik. En zo'n kind voelt het aan. En dan tergen we onze kinderen. Het werkt ontmoedigend. We kunnen ook onredelijke eisen op onze kinderen leggen. Dat ze die druk niet kunnen weerstaan. Een kind kan gebroken worden. En daarom moeten vaders juist bemoedigen, beschermen, helpen. Het luistert zo teer. En we hebben ook allemaal tekort. Ik ben daarin tekort geschoten. Ik denk dat er geen ouder in de kerk is die kan zeggen, ik heb het goed gedaan. Het is ook allemaal genade. Wanneer je kind wandelt in de wegen van de Heere. Allemaal genade. Het luistert ook allemaal zo teer. Het behoort zo te zijn dat een kind de liefde van Christus in zijn vader ziet. En dan kan een kind ook opgebeurd worden door bemoedigingen, door raadgevingen, door wijsheid. En weet u, u die nog kinderen thuis hebt, kijk, nu is het de tijd. En het is zomaar voorbij hoor. En dan kunt u het niet meer overdoen. Nu is het de tijd om uw kinderen op te voeden. In de versen 22 tot en met 25, daar spreekt de apostel Paulus de slaven aan. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. Dus de knechten, wat moeten zij doen? Gehoorzamen. Gehoorzaam. En dat niet alleen doen wanneer hun meester op hen let, maar ook dat te doen wanneer de meester hen niet ziet. En wanneer de baas weg is, dan nog steeds hun werk doen. En al wat gij doet, vers 23, doet dat van harte als aan de Heere. En niet aan de mensen, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. En daarom moeten ze hun werk ook niet doen mopperend of, maar met gewillige gehoorzaamheid. Dat is het woord voor deze slaven. En dan kan het ook zijn dat een meester onrecht deed aan zijn slaaf, maar dan moest de slaaf toch uit de vreze Gods, omdat hij de Heere vreest en aan de principes van God wil vasthouden, toch hun harde meester, toch zullen gehoorzamen. En doen wat hij zegt met een gewillig hart. En dat zo Christus verheerlijkt wordt. Dat er juist slaven waren die ook harde meesters toch hebben gehoorzaamd van harte. En daarbij zegt de Heere wel in vers 25, die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. En dat betekent dat wat voor onrecht u ook overkomt in het leven, u hoeft geen wraak te nemen. En u hoeft uzelf niet helemaal boos te maken. U mag het overgeven aan de Heere, hoe moeilijk het ook is, want God ziet het allemaal. En hij zal het in het gericht brengen. En er zal nog heel wat gebeuren op die jongste dag, wanneer wij verantwoording moeten afleggen van elk ijdel woord wat we gesproken hebben en hoe we met anderen omgegaan zijn, ook ondergeschikten op het werk of waar dan ook. Het onrecht dat we gedaan hebben, zullen we ook moeten verantwoording, die zal ook het onrecht dragen, zegt de apostel, ongeacht wie we zijn. Maar dan lezen we in 4 vers 1 dat ook de meesters, de eigenaars van de slaven, aangesproken worden. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. En hier is het woord van deze meesters, verantwoordelijkheid. Ze moeten zich verantwoordelijk weten voor hun slaven. Ze moeten verantwoordelijkheid afleggen aan de Heere. Wat zij gedaan hebben met hun slaven. Hoe ze hen behandeld hebben. Ze moeten eerlijk handelen. Oprecht en hun slaven respecteren. Als medemens hen met liefde bejegenen. Ze zijn verantwoordelijk. Want deze meesters hebben zelf ook een meester in de hemel. Aan wie zij verantwoording schuldig zijn. Goed, en dan hebben we de laatste gedachte. Wat is nou de gezindheid in dit alles? De gezindheid. Het is heel belangrijk waarom iemand de Heere gehoorzaamt. Is het om iets te krijgen, om iets te ontvangen, dat iemand gehoorzaamt om de hemel te kunnen verdienen? Of de Heere wil gehoorzamen om iets van God te kunnen krijgen? Wat is de gezindheid? Wat is de motivatie wat de apostel hier gebruikt bij al deze groepen mensen? Kijk, het is wel een feit wanneer je een gezin hebt. Moet je zich voorstellen, een gezin. En de vrouw is onderdanig aan haar man. Ze geeft zichzelf voor zijn welzijn. En de man heeft zijn vrouw lief, met zelfopofferende liefde. Zoekt het beste voor zijn vrouw. En wanneer dit een gezin is waar de kinderen luisteren naar hun ouders. En waarin de vader ook de kinderen bemoedigt. En met wijsheid, tucht en orde handhaaft. Waarbij de vreze des Heren aanwezig is. Waarbij de vaders hun kinderen lief hebben en de moeders in het centrum van het gezin staan. En dat de knechten zijn die gewillige gehoorzaamheid geven en de meesters recht doen aan hun slaven. Is dat niet een rijk gezin? Is dat niet een zegen? Wat een harmonie is dat? Dat is heerlijk. Maar aan de andere kant, als het een gezin is waar de vrouw steeds tegen haar man ingaat en haar man belachelijk maakt en de man niet soms om de welzijn van zijn vrouw zorgt en alleen maar schreeuwt dat hij de baas moet zijn hier en zijn eigen zin doordrukt en de kinderen geen respect hebben voor de ouders en een voortdurende grote mond geven en de vader of moeder geen tijd voor de kinderen hebben. Wat een verschrikkelijk gezinsleven is dat toch? Zo heeft God het ook niet bedoeld. Maar nu is het juist typerend dat de apostel deze werkelijkheid niet gebruikt als motivatie voor hun gedrag. Paulus zegt niet, het is veel beter voor u als u zich zo gedraagt. U hebt er dan bent er veel gelukkiger onder. Nee, dat zegt Paulus niet. Hij is niet utilistisch. Hij huldigt niet het nuttigheidsdenken van wat is goed voor mij, wat is nuttig voor mij. Paulus doet iets anders. Waarom zo handelen? Om Christus wil. Omdat er een persoonlijke band hoort te zijn met Christus. Hij voert al de gezinsleden terug naar Christus. Het is om Christus wil dat een vrouw onderdanig is ten opzichte van haar man. En dat is om Christus wil dat een man met zelfverloochenende liefde voor zijn vrouw zal zorgen. Zoals de Heere Jezus ook zijn bruidskerk heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Om Christus wil. En daarom moeten jullie, jongens en meisjes en jongeren, je behoort je ouders gehoorzaam te zijn. Waarom? Om Christus wil. Daarom. En daarom behoor je op tijd thuis te zijn zoals je ouders dat wil. En dat je zult luisteren zoals je ouders dat willen. En vaders die een enorme invloed op hun kinderen hebben. En onderwijzers en leraars hebben dat ook. Maar de vaders zijn uniek in het leven van een mens. Om Christus wil. Zullen ze tijd inruimen voor hun kinderen? Zullen ze aandacht geven? En slaven en meesters, nou ja, laten we maar de lijn doortrekken. Onze maatschappij, u werkt voor een baas. Nou, dat u ook de tijd van uw baas goed besteedt. Dat u het welzijn van de zaak op het oog hebt. Dat u niet de kantjes eraf loopt. Dat u om Christus wil een ijverige werknemer bent. Het is uw christenplicht om zo te leven. En dat u, die mensen in dienst hebt, goed voor hen bent. En u mag heus verwachten dat ze ook werken. Daarvoor neemt u ze ook aan. Mag u ze op aanspreken. Maar dat u recht en eerlijk met hen omgaat. Ook hun welzijn in het oog hebt. En dat we zo in de arbeidsverhoudingen zo zijn. Zoals Christus ons gebiedt. En zo brengt het ons allemaal terug naar de persoonlijke verhouding met de Heere Jezus Christus. En daarom die noodzakelijke vraag, jongens en meisjes, jongeren, vaders, mannen en vrouwen, luisteren wij naar Christus? Hebben wij leren luisteren naar Hem? En moeten we dan niet allemaal onze tekorten belijden? Als vaders, als mannen en vrouwen, als kinderen, jongeren. Moeten we niet allemaal vandaag dan maar heel persoonlijk voor de Heere belijden? Dat wij tegen de Heere Jezus Christus zijn ingegaan. En dat we gezondigd hebben tegen de Heere. En dat als God naar recht zou handelen met ons, waar zouden wij dan moeten blijven? En dan is eigenlijk het ergste niet wat we tegen onze gezinsleden misdaan hebben, al is dat erg genoeg. Maar het ergste is nog dat we tegen Christus ingegaan zijn. Hebben we nou al gezien dat dit het ergste is in het leven? Dat we tegen God ingaan. En dat er in mij een vuile bron van wanbedrijf is. Kijk, wanneer we dat zien, dan word ik zondaar voor God. En ik belijd dat ik naar recht buiten geworpen zou moeten worden. Maar nu is dit een wonder dat er een God is die wil vergeven. En een God is die wil vernieuwen. En dat er een God is die u bij de hand wil nemen. En u wil leren elke dag opnieuw. Ondanks ons wil hij ons leren om te handelen naar zijn wil. En dat zal een levenslang gebed zijn. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan moeten we maar elke dag bidden. Wie we ook zijn. En dat ligt alles dat het mogelijk is, ligt in Christus, die de straf gedragen heeft op Golgotha, die ook daar de zonden van vaders En van mannen en vrouwen en van ouders en van kinderen gedragen heeft. Die hier leren belijden, Heer, ik heb tegen u gezondigd. Ben tekort geschoten. En laat die wetenschap u nou brengen aan de voet van het kruis. U en ik. Niemand hier buiten gesloten. Ik niet en u niet en jij ook niet. Want bij hem is vergeving en vernieuwing. Want deze God verlangt ernaar om genadig te zijn. Ook voor boetvaardige zondaren. Amen. Zingen wij Psalm 130, de versen 2 en 4. 130, 2 en 4. Zullen wij bidden en danken. Heilige Heere, het past ons u te danken voor uw woord, voor de concrete, liefdevolle vermaningen uit uw woord. En Heer, het past ons ook belijdenis te doen van onze overtredingen. En ieder hier in de kerk, de dominee, de ouderlingen, de diakenen, heel de gemeente. Heere, wij bidden u om vergeving voor wat niet goed gaat en wat niet goed gegaan is. En wij vragen u of u toch uw ontferming aan ons wil geven, dat we met liefde in het huwelijk zullen staan, met liefde in ons gezin, dat we als jongens en meisjes ook zullen luisteren. Vergeef ons wanneer we eigenlijk voor spul thuis hebben gezorgd en voor spanning, wat we zo hadden kunnen voorkomen. Leer ons naar uw wil te handelen. En dat kan alleen maar, Heere, wanneer wij in oprechtheid knielen aan de voet van het kruis. Geef dat we daar allemaal terecht mogen komen. Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. Gedenk ook die ouders die zorgen hebben om hun kinderen. U weet hoe gevoelig het is. U moet het zelf zeggen, Heere. Ik heb kinderen opgevoed, maar ze hebben tegen mij gerebelleerd. U weet ervan. Wilt u ons helpen als ouders verstandig te zijn? Te bidden voor onze kinderen. En toch een getuige van u te zijn. Met tact en liefde en wijsheid. Wilt u nog wonderen doen in ons midden? Heb dank voor wat u gaf. Gedenk hen die alleenstaande zijn. Misschien weduwe of weduwnaar. Heere, geef dat zij ook tot zegen mogen zijn. Misschien voor kinderen of kleinkinderen. Of tot zegen voor andere mensen rondom hen. Op het werk of in hun familie of in de buurt of in de gemeente. Heere, geef zo dat de liefde van Christus in ons leven gezien mag worden. Zegen de zondagschool vanmiddag en breng ons vanavond ook weer samen. Wij vragen dit alles van u, eerbiedig, uit genade om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij 147, het tweede vers, 147 vers 2.
Thank you.
de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.